met Genesis 1 en deze eerste Adam wordt dus meteen de basis gelegd voor een koninklijke dynastie die met Adam begint en eindigt bij de tweede Adam, de laatste mens, de Here uit de hemel, uit 1 Korinthe 15. En zoals ze zegt, voor zover wij in de Bijbel een geslachtslijn hebben, is er eigenlijk maar één. En hij loopt rechtstreeks van Adam tot Christus. Dat is een kwestie van erfrecht, alleen dat is niet helemaal het laatste woord. Nou ja, het is wel het laatste woord, maar het is niet alleen maar een bloedlijn en het is ook niet een automatisme. Het is niet maar vanzelfsprekend, er spelen verschillende factoren een rol in. Wij kennen dat tot vandaag, dat daar verschillende facetten een rol in spelen. En de belangrijkste die daar een rol in speelt, is uiteraard God zelf. In het Nieuwe Testament hebben we een misbruiksschriftgedeelte dat hierover spreekt. En dat zegt, God bepaalt zelf wie de erfgenaam wordt of is. Dat is in Romeinen hoofdstuk 9, een hoofdstuk dat gebruikt wordt, misbruikt wordt, zeg ik gewoon, voor de, laten we zeggen, Calvinistische leer van uitverkiezing. Want het is een schriftgedeelte dat helemaal niks van doen heeft met wie er wel behouden wordt en wie niet. Het is een schriftgedeelte dat spreekt over wie er wel erft en wie niet. En dat is wat die verkiezing betreft, heeft er van doen met inderdaad heerschappij van een volk over alle andere volkeren, maar in de eerste plaats van een koning over alle andere koningen. Dus een zijlijn die ik nou even aanraak, omdat er niks anders op zit. De uitverkiezing van Israël was niet een verkiezing opdat ze in de hemel zouden komen of omdat ze behouden zouden worden of eeuwig leven zouden ontvangen. Het heeft niks van doen met enige vorm van persoonlijke zaligheid. Uitverkiezing van Israël was de uitverkiezing van een volk dat in een specifieke relatie tot God zou staan om hem te dienen. Een volk, hem ten eigendom, een koninklijk priesterlijk volk. Kortom, zijn volk dat hem ook ten dienste zou staan. En wie dat volk is, nou ja, daar gaat dan dat schriftgedeelte over in Romeinen 9, 10 en 11... En daarin wordt gezegd, nou ja, God heeft zelf de hand in wie die erfgenaam wordt. En het voorbeeld dat gegeven wordt, is inderdaad uit deze geslachtslijn overigens. Maar het is voorbeeld. Het is het voorbeeld van Abraham die twee zonen had, Ismaël en Isaac. En Ismaël was de oudste, maar de beloften die aan Abraham gedaan waren, die worden niet vererfd naar Ismaël, maar naar Isaac. En van Abraham moet gezegd worden dat hij inderdaad in de lijn van erfgenamen stond, dus vanaf Adam. Dat kan niet missen, bovendien zijn naam wordt ook inderdaad in het register van Matthäus 1 genoemd en ook in dat van Lucas 3 overigens. De lijn van Adam naar Christus loopt inderdaad via Abraham en daarvoor uiteraard via Noach enzovoorts. Maar u kent die lijnen denk ik wel, dat hoop ik tenminste maar. Er was een lijn waarbij God bepaalt wie de erfgenaam zal zijn en soms bepaalt God dat al voor de geboorte. Hij is soeverein. Hij kan doen wat hij wil, al moet gezegd worden dat hij zich ook houdt aan hetgeen hij beloofd heeft en dat is de beperking van zijn wil eigenlijk dan dus. Maar goed. Maar het is een lijn die de hele Bijbel doorgetrokken wordt en die via Abraham vererft naar Isaac. Betekent ook inderdaad dat die mannen, Abraham, Isaac en daarna Jacob, feitelijk de drager waren van de titel zoon van Adam. In de zin van erfgenaam van Adam. En dat zo'n erfgenaam betekent, hoop ik u nog even te laten zien. Het is niet maar een woord voor de natuurlijke afstamming. En natuurlijke afstamming speelt weliswaar in het verhaal een rol, maar niet de overwegende. Het is trouwens in de meeste koningshuizen zo geweest, nu niet meer, maar vroeger wel, dat de koning, in de praktijk dus de vader, zelf bepaalde wie van zijn zonen hem op de troon zou opvolgen. En dat lijkt ook een goede regeling te zijn overigens. Omdat je hebt nou eenmaal wel eens in de familie dat iemand een beetje buiten de boot valt, zal ik maar zeggen. En niet aan de eisen van de rest van de familie voldoet. En ook niet eventueel aan de eisen die de vader stelt voor zijn opvolging. En vader wijst dus uit zijn zonen iemand aan. Die erft dan, en daar komt het Bijbels jargon voorbij, die erft dan naar Bijbelse maatstaven wat wij noemen het eerstgeboorterecht. Een term waar wij geen woord voor hebben, dus het heeft met geboorte weinig van doen en met eerstgeboren al helemaal niet trouwens. Dus je moet die dingen maar eigenlijk vergeten, maar dat ding bestaat wel, eerstgeboorterecht. Begoer in de Bijbel, meestal, hoewel er synoniemen voor zijn. En u weet, Isaac erfde het eerst geboorterecht van vader Abraham. Maar hij werd daartoe aangewezen, het was geen automatisme. En hij was in ieder geval niet de oudste zoon. Hij was de tweede en de volgde er nog. Acht. U weet, vader Abraham had 8 zonen, heel goed. Kijkt u het maar na in uw Bijbel. Ja, ik kan het niet helpen. Ja, dit is zo. Voor een liedje is het niet zo geschikt eigenlijk, maar vanwege het gebrek aan alliteratie, maar niettemin, zo was het. Maar Isaac erfde. En er wordt ook wat bijgezegd, want een slaaf erft niet. Een slaaf is een ondergeschikte en die wordt niet aan het hoofd gesteld. Zo werken die dingen. En het wordt geïllustreerd in Ismaël en Isaac. En helaas, het was niet alleen een illustratie, want het is tot vandaag een zeer reëel feit. Want tot vandaag is er oneenigheid, dat wil zeggen spanning, zeg het maar heel rustig, de spanning tussen de nazaten van Ismaël enerzijds en Isaac anderzijds, want Ismaël en zijn afstammelingen hebben het nooit kunnen verkroppen dat ze wel de oudste waren, maar gepasseerd zijn voor wat dan toch heet bij ons het eerstgeboorterecht. En dat bepaalt in hoge mate de situatie in de wereld tot vandaag. En dat zal alleen maar erger worden, omdat het uitloopt op de laatste strijd die God nou eenmaal heeft met Amalek tot in zijn wederkomst. Staat in de Bijbel allemaal. En dan wordt die strijd pas definitief beslecht. Het was niet alleen maar een voorbeeld. Maar niettemin, dit is wel waar het over gaat. En u weet hoe dat gaat. Van Isaac kom je bij Esau en Jacob. En daar staat er in Romeinen 9. Ik zoek hem niet op, maar dat zou je moeten doen. Daar staat er in Romeinen 9. Maar voordat die jongens geboren waren, of geboren werden, heeft God al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Met andere woorden, er was al bepaald dat degene die als tweede geboren werd, dat hij het eerst geboorterecht zou krijgen. En dat was dus ook al niet voor het eerst. Maar het had niks van doen met wie zij waren of hoe zij leefden, of dat zij het verdienden of zoiets. Het had van doen in de eerste plaats met de keuze die God autonoom maakt. Dat is Romeinen 9. En het is natuurlijk ontleend aan de geschiedenis zelf in Genesis. Waarna wij natuurlijk onze vrije gedachten nog hebben en denken, nou, maar God wist wel van tevoren wie die lui waren. En heeft ook van tevoren bepaald misschien wel wie er dan als eerste geboren zou worden, ten einde hem te kunnen passeren. Als u dat ver vindt gaan, dan heb ik er nog één voor u. Want we krijgen daarna een volgende generatie die veel ingewikkelder is. Omdat vader niet maar 2 zonen had, of hoeveel het er maar waren. Maar het waren er zelfs 12. En om dat nog moeilijker te maken, werden het uiteindelijk 13. Via een ingewikkelde rekentruc. Dat weet u toch, hè? Via Jozef, wiens 2 zonen door Jacob geadopteerd werden. En toen had hij er ineens 13, vandaar dat wij 13 stammen van Israël kennen in de Bijbel. Die we overigens nooit in één keer opgesomd vinden. Er ontbreekt altijd, hè? Dus in elke opsomming zijn het de 12, Maar het zijn er 13. Ja, dat is heel aardig. En toen was de vraag, wie krijgt het eerst geboorterecht? En daar wordt het voor mij lastig, want ik wil een bepaalde kant vandaag helemaal niet op. Maar toen werd het eerst geboorterecht weliswaar gegeven aan Jozef. Dat was lang de oudste niet. Het was de 11e zoon, als ik me goed herinner, van Jacob. Maar dat eerstgeboorterecht kreeg je wel met dien verstande dat daartoe niet behoorde het koningschap. Terwijl normaal gesproken koningschap hoort bij het eerstgeboorterecht. Maar voor de gelegenheid werd het van elkaar gescheiden. En dat heeft zo zijn functie in de loop van de geschiedenis. Maar ik zei u, daar wil ik het niet over hebben. Maar koningschap werd gegeven aan Juda. Dat wil zeggen aan de stam van Juda. Hoewel het misschien helemaal geen koningschap was. Het gaat om het recht op de troon. Hè? Om het recht op de troon. Vererf van Adam, via Zet, Enos, Kenam, Halle, Eljere. Wat was het? Noach en dan een moeilijke reis. En dan Terach, Abraham. Isaac, Jacob. En toen werd het gesplitst. Er werd zelfs in drieën gesplitst, want priesterschap behoort ook tot het eerstgeboorterecht, de priesterlijke verantwoordelijkheid, en die werd gegeven aan de stam van Levi. Heb je dat nog? Het werd in drieën gesplitst. Het hoort bij elkaar, maar onder de Mosaïsche wet, onder het oude verbond, wordt het in drieën gesplitst. Dat is uit veiligheid. Ik kan het van voor leuk zeggen, want ik hoef het niet op in te gaan. Ik wil het ook niet. Maar ik kan wel zeggen, God heeft dat gedaan. In ieder geval uit veiligheidsoverwegingen gaat er met de een wat mis, dan is er altijd die andere nog. En het ging nogal eens mis onderweg, maar er was altijd dan een ander nog. Dat is de samenvatting van het verhaal. Maar daar gaan we nou niet verder op in. Het gaat mij om Juda. Want kijk, in Genesis 37, als ik het wel heb, ja, Genesis 37. Daar hebben we net gehad alle de zonen van Jacob. En we hebben ook trouwens gehad het nakomelingschap van Esau. Dus niemand die er zich druk om maakt. Maar het nageslacht van Esau vind je onder de tegenwoordige Arabische volkeren. Hè? En ze worden in de Bijbel geïnventariseerd, hier in Genesis 36... Maar goed, en dan kom je in Genesis 37 bij Jozef, die ons geïntroduceerd wordt. Met de woorden, eigenlijk al in vers 2 gewoon, hè. Namelijk, Jozef, zijnde zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling. En Jozef bracht het kwaad gerucht van zijn broers over bij hun vader in Israël, vers 3. Israël. Hij heet ineens niet meer Jacob, maar Israël. Israël had Jozef lief. En dan zeg ik altijd, dan ruik je meteen hoe het verder gaat. Hoef je niet eens verder te lezen. Jozef krijgt dus het eerstgeboorterecht. Daar zat je op te wachten. Dat is de geschiedenis van de voorgaande 44 bladzijden. De vraag is, wie erft er? En dan wordt Jozef geïntroduceerd als die aardige jongen die het goed kon vinden met zijn vader enzovoorts. En zijn vader goed met hem, dus dan weet je hoe het gaat. Zo gaat het ook. Hij krijgt het eerst geboorterecht. Maar hoewel er iets met koningschap is met Jozef in dit hoofdstuk al, wordt het koningschap toch niet aan hem gegeven, maar het wordt los van het eerst geboorterecht gegeven aan Juda. Men lezen is het 1 Kronieken 5, vers 1 tot en met 5, ik geloof het wel. Daar staat het keurig allemaal. Ruben was de eerstgeborene, want hij was de oudste. Maar hij werd door pa gepasseerd. Dat kan wel, want het allitereert, dat kan zo in de boeken. Hij werd door pa gepasseerd. En in plaats daarvan kreeg Jozef het eerstgeboorterecht. Dat staat daar ook in 1 Kronieken, zeg ik het goed? 1 Kronieken 5, vers 1 tot 5 is het. Ja. Jozef krijgt het eerstgeboorterecht en Juda het koningschap. En eigenaardig genoeg in Genesis 37, even bij de les blijven, Genesis 37 wordt Jozef geïntroduceerd. Dan denk je, ha, Het eerstgeboorteregaat die krijgen, daar heb je groot gelijk in, dat is zo. En het verhaal is net begonnen en het loopt heel beroerd, want de man wordt verkocht naar Egypte, Jozef. Die verdwijnt dus even van het toneel. En in de pauze, terwijl die man in Egypte zit, gaat de camera om en dan krijg je Juda in beeld. Gek genoeg, met dat gekke hoofdstuk, wat je aan tafel niet wil voorlezen, zal ik maar zeggen. Genesis 38... over Juda en, wat een gedoe zeg, en Tamar, zijn schoondochter, zeggen we dan. Blijft trouwens een vaste naam in de koninklijke familie. De naam Tamar, die komt steeds terug in de Bijbel, ja. Koninklijke naam. Juda en Tamar en die zonen, en dan krijg je eerst de oudste en die gaat dood. En dan krijg je de tweede en die gaat ook dood, want de Heer zit er niks in. Hij doet hem weg enzovoort. Die vrouw is ook bad luck, denk ik wel eens. Maar, en zo verder. En dan is er nog een en die krijgt ze niet. En dan verzint ze een list. Ja, die vinden wij ook immoreel. Ik bedoel, in een beetje evangelische gemeente word je dan niet meer toegelaten, zeg maar. Hè? Maar in ieder geval, ze wordt zwanger van Juda alsnog. En zij krijgt een tweeling. En dan weet je al hoe het verder gaat, sprak hij arrogant. Want dat kennen we al. Dan krijgt ze een tweeling en die twee kunnen het weer niet eens worden over de volgorde. En tot vandaag, roep ik altijd, tot vandaag weten we nu nog niet wie van die twee nou eigenlijk erfde. Maar waar het over, ja, erfgenaam werd van Juda, het eerstgeboorterecht van Juda kreeg. Maar de aardigheid is dat het hier wel gaat over wat nog niet verteld is, omdat het pas in hoofdstuk 49 komt, dat Juda de troon zou erven, de troonsrechten van Adam. En voordat dat verteld wordt, krijgt hij twee zonen. Dat is niks bijzonders, want Jozef, voordat hij het eerstgeboorterecht kreeg, kreeg hij ook eerst twee zonen. En het ging vervolgens om zijn zonen. En hier bij Juda gebeurt hetzelfde, dus je begrijpt, het is wat gecompliceerd. Er wordt een tweeling uitgeboren, Zera en Peres en wat het maar was. Eén stak zijn handje uit en die trok hem weer terug en toen kwam de andere uit. En toen alsnog de eerste met het koordje aan zijn handen. En we weten toch, ja, we weten wel waar het koordje gebleven is trouwens. Maar die ga ik u vandaag dus niet vertellen. Waar het koortje gebleven is. Er is wat mee. Maar in elk geval moet het volstaan om vast te stellen dat het koningschap gaat naar Juda. En het speelt hier al een rol voordat het verteld is. Maar het wordt verteld achteraf, aan het eind van de geschiedenis. Eerst in Genesis 48, waar uitdrukkelijk staat dat Jacob Jozef zegende. Dat staat in vers 15. Maar hij deed het door de zonen van Jozef te zegenen, onder het kruisen van zijn handen. En met vermoeide stem gaf hij als commentaar aan Jozef, die zei dat hij het verkeerd deed, gaf hij als commentaar, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Want hij kende het verhaal ook, hè. Het is die verwisseling is het steeds. Hè? En de vraag is, wie gaat het worden? Maar hij zegende eerst Jozef en gaf hem expliciet het eerstgeboorterecht, zoals in 1 Kronieken 5 dan nog samengevat wordt. En in hoofdstuk 49 zegent Jacob vervolgens de andere zonen, waarbij hij alsnog tegen Ruben zegt, je bent weliswaar mijn eerstgeborene, vers 3. Maar ja, je bent onbetrouwbaar. Dat is de eenvoudige term, je bent onbetrouwbaar, je kunt dat niet dragen. Ik heb wel eens vaker in publiek gezegd, wij kennen Ruben in de Franken en in ieder geval in het tegenwoordige Frankrijk. Want daarin zijn de afstammelingen van Ruben dominant. Maar het waren die Fransen die hadden uitgevonden dat iedereen gelijk is en dat er dus niemand verantwoordelijkheid hoeft te dragen. We zijn immers allemaal gelijk. En Ruben liep zelf voor zijn verantwoordelijkheid weg. Deed het met de Franse slag aan van la lettre. Anders zou Jozef niet eens verkocht zijn geworden naar Egypte. Leest u de geschiedenis maar na. En met de zeden nam hij het ook niet zo nauw. En iedereen weet dat dat een onderdeel is van de Franse cultuur. Toch of niet? En hoe hoger men daar staat, hoe meer het verplicht is om het met de zeden niet zo nauw te nemen. Dat moet je in Engeland eens proberen. Hebben dat herken je zomaar. En Jacob zegt, daar deug je niet voor. Voor eerst geboorterecht. Want dan moet je verantwoordelijkheid dragen en je nek boven het maaiveld uitsteken. Maar in Frankrijk komt die kop dan onder de guillotine. Dat gaat daar niet. En frater niet, hè? Jawel, dat wel. Maar Ruben heeft het toch maar laten gebeuren dat Jozef verkocht werd. Hij let even niet op. Hij droeg zijn verantwoordelijkheid niet. En de frater niet, hè? De broederschap liep ook verkeerd af, hè? Nou ja, en verder liberté. Ze nemen het nogal letterlijk, die vrijheid. Daarom heten ze ook zo. Franken. Ik bedoel, dat is heel herkenbaar. En Jacob passeert ze. En tot vandaag, onder ons gezegd, tot vandaag is dat kenmerkend voor het Rijk der Franken. Dat weet u toch? Jaloers op degene die wel het eerstgeboorterecht gekregen heeft. En dat is... Waar vind je Efraïm terug ook alweer? Jozef Efraïm, Engeland. Nou, die hebben een geschiedenis samen, zeg. U weet wel, Franken die altijd uit is op de macht. De leiding nemen in Israël en ze worden links ingehaald of rechts. Of door Brittannië of door Gat. Door Duitsland bedoel ik. De Pruisen. Van oudsher. Kijkt u de Europese geschiedenis maar na. Dat is de verhouding tussen die broers. Als je ze één keer kent, herken je ze tot vandaag. Waarmee toch maar gezegd wil zijn dat er toch iets is met die erfelijkheid. Hè? Alle mensen zijn niet gelijk en bepaalde eigenschappen blijven dominant in zo'n familie en daarna in zo'n heel volk. Dat wist vroeger iedereen, maar sinds de Fransen het verboden hebben, zal ik maar zeggen, sinds de verlichting enzovoort, weten wij dat niet meer. Maar het is wel zo en het is bepalend voor het gedrag van de verschillende volkeren ten opzichte van elkaar. Tot heden. Nou goed, maar ik wilde daar niks over zeggen eigenlijk. Ruben wordt gepasseerd voor het eerst geboorterecht. Dat komt omdat het in hoofdstuk 48 al aan Jozef was gegeven. En daarna komen wij bij Juda. Want Simeon en Levi en al die broers bespreek ik nou niet, hè. Dan kom je bij Juda. En daar staat dan in vers 8, Juda, gij zijt het. Wat? Nou, niet de eerstgeborene met eerstgeboorterecht, want dat was Jozef. Dus het is iets anders. Tot Ruben werd gezegd, gij zijt het niet. Dat ging over eerstgeboorterecht. Tot Juda wordt gezegd, gij zijt het. Dat kan ook niet over eerstgeboorterecht gaan, want dat berust al bij Jozef en zijn zoon Efraïm. Waar gaat het dan over? Nou, dat staat erachter. Daar zoek je dus naar, hè? Waar ging het dan over? Wat is hij dan? Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Die kennen we ook al, die uitdrukking, omdat hiervoor ooit uw vaders zonen nederbogen voor Jozef. Weet u nog, uit die droom uit Genesis 37 en zo? Maar goed, het was die zijlijn waar ik het niet over ging hebben. Maar hier staat het in verband met Juda. En dan vervolgens, Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? In gewoon Nederlands. Wie doet hem wat? Want hij is de koning. En dus de autoriteit bij uitstek. Weet je nog? Malach, Melech. Degene die spreekt met autoriteit. Zie? Hij wordt sterk onder zijn broederen, heette dat in 1 Kroniek 5. Ja. En dan staat er ook expliciet, de scepter zal van Juda niet wijken. De roede had het ook kunnen zijn, maar dat is hetzelfde. Teken van macht, de scepter, zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever, en wetgever is een van de synoniemen in de Bijbel voor een koning. Zoek u het maar op, het woord wetgever. Is makkelijk genoeg tegenwoordig met een computertje. Zoek het maar op en je zult zien dat het de aanduiding is van de koning. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. En dat is een beetje eigenlijk een eufemistische uitdrukking. De uitdrukking betekent feitelijk dat zijn nageslacht die scepter zal hebben. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever, van tussen zijn voeten. Maar de uitdrukking is een eufemisme voor zijn nageslacht. Met andere woorden, er zou altijd iemand uit Juda koning wezen. Dat is wat er staat. Waar nog bij komt dat het woord voet ook letterlijk genomen, zonder die eufemistische uitdrukking, ook letterlijk genomen ons woord regel is. Regel in het Hebreeuws. En dat is ook wat het betekent, regelt, in de zin van voetstap. Volgende stap, volgende stap, volgende stap, enzovoorts. Bovendien vroeger werd er ook veel gemeten met de voeten. En bovendien, er zijn landen waar nog steeds gemeten wordt in voeten. Dat is dus de regel, de norm. Maar waar het werkelijk over gaat is, zijn nakomelingen. En de scepter zal niet wijken dus van zijn nakomelingen. Dat is wat er eigenlijk staat. En dan staat er bovendien nog, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Anderen vertalen met, en tot hem zullen de volken verzameld worden. Maar als u het mij vraagt, is precies hetzelfde. Het wil zeggen, aan hem zullen de volken worden onderworpen. Ze zullen aan hem ondergeschikt zijn. Aan Juda, dan wel of en zijn nakomelingen, zijn afstammelingen. Die is op zich heel interessant, maar die passeer ik vandaag ook, omdat het vers suggereert dat in die dagen reeds een vorst was uit het huis van Juda. En dat er al sprake is, binnen die generatie al meteen, van koningschap. Want er staat niet dat aan Juda de scepter zal gegeven worden. Dat het dikwijls zo gelezen wordt, is begrijpelijk, maar het staat er nou eenmaal niet. Er staat, de scepter zal van Juda niet wijken. Dan moet hij er eerst wel zijn. En voor zover ik weet, was dat ook zo. Alleen staat niet op de bladzijde van de Bijbelse geschiedenis. En daar laat ik het dus maar bij. Hoewel zijn nazaten wel genoemd worden. En die kennen wij dan vervolgens weer uit de geschiedenis die ons niet in de Bijbel wordt overgeleverd. Zo bedoel ik dat, maar het kan wel bekend zijn hoor. Dus, maar vandaag laat ik het erbij. Het gaat om dat koningschap aan Juda gegeven wordt en het symbool daarvoor is de leeuw. En eigenaardig genoeg natuurlijk, want ja, als ik het nou niet zeg, hoef ik het nooit te zeggen. Eigenaardig genoeg, de leeuw staat in bijna alle koninklijke wapens, in elk geval van Europa. Wat vreemd genoeg is, omdat de leeuw hier nooit inheems geweest is. Met andere woorden, het hele idee van de leeuw als koninklijk symbool is hier geïmporteerd. Moet uit het buitenland komen. Dat is ook zo, maar het is natuurlijk gewoon met Israël meegekomen naar Europa. Dat is het verhaal eigenlijk, hè. En meer zeg ik er nou ook maar niet van. Want ja, in elk geval, voordat ik het vergeet, kan ik natuurlijk wel zeggen dat in Openbaring, dat is aan het eind van de geschiedenis om zo te zeggen, wij lezen over de Heer Jezus als het lam. Dat hebben we vanmorgen ook al gelezen trouwens. Maar ik zei al, dat is ontleend aan het visioen uit Openbaring 4 en 5. En daar is de vraag, wie is waardig het boek te openen? Dan wel de vraag is, wie is er eigenlijk op de troon? En er was niemand. En toen barstte Johannes in huilen uit, dat is vers 4, ik weende zeer, 5 vers 4 van Openbaring. Ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om de boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij uit het visioen, ween niet, zie. De leeuw. En dat is wel voldoende eigenlijk. Maar er staat nog veel meer, hè? Ja. Zie, de leeuw. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel van David. Dat wil zeggen uit die stamboom. Uit die roede. Want een scepter is hetzelfde als een roede en hetzelfde als een stam. Het is in het Hebreeuws sowieso hetzelfde woord gewoonlijk. En wij kennen het als stamboom. Het is de lijn, van de bloedlijn van de erfgenamen. Daar gaat het over, hè? Ja, eigenlijk stelt de scepter dat in de eerste plaats voor. Maar dat vindt men ouderwets, dus dat hoor je niet meer. De stamboom. Het recht van de koning op basis van zijn erfrecht, zijn afstamming namelijk. Maar goed. U weet toch dat de roede, de stok, de staf een beeld is van de voortplanting in de Bijbel. En van levenskracht, voortplantingskracht. Ook dat toverstafje van Aaron of Mozes. Ik zeg het wat oneerbiedig misschien, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel alleen te zeggen, we kennen het zelfs uit sprookjes. Als er getoverd moet worden, als er kracht moet worden toegepast, dan is er een staf, een stok, een toverstokje. Een staf. Maar eigenlijk, ja, je mag het niet zeggen natuurlijk, er zijn kleine kinderen erbij. Maar wat ik een moeilijk woord bedenk, het is een vallus, hè? Eigenlijk. Ja, dat vinden we niet netjes meer. Maar dat is het beginsel eigenlijk. Hè? Het gaat om de lijn van erfrecht, enzovoort. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids. Eigenlijk is dat ook een eufemisme, maar goed. De wortel Davids, die heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag, vers 6, een lam staande als geslacht, enzovoort. Dat is uiteraard Christus. En het is zijn koninklijke wapen. Op basis van het erfrecht dat van Adam verloopt via Juda dus, sinds Genesis 49 dan. Heb je die nog? Er is niet zomaar iets dat berust op een traditie. Iets dat zich voortzet door de generaties, want dat is de betekenis van de term traditie. Het wordt overhandigd. Trade is handel. Traditie is dat het van hand tot hand gaat, zoals bij een estafette. Er wordt ook het stokje doorgegeven, maar het is eigenlijk een uitbeelding juist van dit erfrecht met betrekking tot de macht. Heb u die? Nou goed, die loopt via Juda. De geslachtslijn in de Bijbel, de enige echte die doorloopt, gaat dus inderdaad over deze Juda. Van wie gezegd wordt dat die scepter van hem niet zal wijken. De probleem krijg je hierna in de commentaren. Waarbij de commentatoren zich laten leiden niet door wat de Bijbel zegt, maar door wat ze om zich heen zien. Dat mag eigenlijk niet, maar goed. Ze kijken om zich heen en zeggen, ja, maar de scepter is nu van Juda geweken. Dus God heeft er zich niet aan gehouden. En dan heb je een prachtige vluchtroute. Want als je vraagt waarom heeft God er zich dan niet aan gehouden, dan zeg je gewoon dat de mens niet aan zijn voorwaarden heeft voldaan. Daar kom je altijd mee weg. Omdat we geen mens kennen die überhaupt aan Gods voorwaarden kan voldoen. Niet waar? Maar ja, dan moet je je afvragen waarom David in de eerste plaats dan het koningschap ontving. Of Juda. Is je net dat gedoe van Juda gehad met die zonen, met die... En met die schoondochter en niettemin, koningschap wordt hem toebedeeld. En het wordt vererfd. En dan gaat het maar om. En die lijn zet zich voort. Onderweg vind je een stukje van dat register nog in het boek Rut. Want het hele boek Rut gaat daar ook over. Over die kwestie van het erfrecht en de vraag wie is nou wie. En de vraag wie is de echte losser. En terwijl ik dat zeg, moet ik er natuurlijk bij zeggen dat het begrip losser behoort bij eerstgeboorterecht. Bij iemand die recht heeft om de familie te lossen. En dat is per definitie het hoofd van de familie. En dat is nou eenmaal de eerstgeborene. Heb je dat nog? Wie is de echte losser? En die worden verwisseld, dat weet u toch, hè? in boek Rut. Niettemin, er gebeurt daar van alles. En uiteindelijk dan krijgen ze elkaar. Daarom is het zo'n mooi boek, hè. Uiteindelijk krijgen ze elkaar. En dan wordt er iemand uitgeboren en dan wordt even geslachtsrekening gegeven. Want we zitten in het geslachtsregister van Juda naar David. Heb je die nog? En via Rut, zei ik het straks verkeerd? Rut. Via Rut kom je dus inderdaad bij Izei terecht. En vandaar bij David. Daar gaan we dan ook maar naartoe. We moeten toch een paar grote stappen nemen. Dan kom ik terecht in 2 Samuel 7. Als ik het ooit noem, zou het vandaag moeten zijn. Dus dan moet hij maar weer eens. 2 Samuel 7. Ik vertel het wat kort. En ik weet dat het dan wat cynisch klinkt, maar dat is niet mijn bedoeling. Maar ik vertel het toch, er staat boven het hoofdstuk: God verbiedt David een tempel te bouwen. Dat is inderdaad waar, maar het is niet de samenvatting van het hoofdstuk. De samenvatting van het hoofdstuk is net andersom. Namelijk, God belooft aan David een huis te bouwen. Want David komt op het idee, die is koning geworden immers, zojuist. En hij komt op het idee om een tempel te bouwen voor de Heer. En de Heer laat David zeggen dat hij het een leuk idee vindt. Mede omdat hij er zelf nooit om gevraagd had. Nou, het was wel genoemd in de wet hoor, een plaats enzovoort. Maar inderdaad, de Heer had er nooit al. Het zegt hij ook, ik heb er nooit al gevraagd. Ik vind het een mooi idee. Maar om een of andere reden zegt de Heer tegen David: nee, maar jij gaat het niet doen. Maar uw zoon zal dat doen. Dat zou dan Salomo zijn, weet u nog? Maar daarmee komen we op het andere onderwerp. Namelijk, de Heer zegt namelijk: hij zou nageslacht hebben, ja. Hoewel hij dat al had, David, maar het ging om iemand die alsnog geboren moest worden. En de Heer zegt tot David: ik vond het een mooi idee dat je voor mij een huis wil bouwen, maar dat is niet goed. Dat laat ik je zoon doen, want ik heb een ander idee. Ik ga voor jou een huis bouwen. Een koninklijk huis nog wel. En u begrijpt hopelijk wat dat is. Nou, dat is wat de Heer tegen David zegt. Dat had er boven moeten staan. Dat er niet boven staat. Ja, ik heb met jullie niet gesproken, dus ik weet het niet. Maar ik denk dat het is omdat ze vinden dat er toch niet zoveel terechtgekomen is van die beloften die God hier aan David doet. Hetzelfde verhaal weer. Want de belofte luidt, en ik moet helaas weer vers 10 overslaan. En ik lees dus vanaf vers 12, om het te beperken tot het koningschap. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat is het zaad en dus dat uit uw lijf voortkomen zal. Uw zaad dat uit uw lijf voortkomen, dat staat er dus al 2 keer. En mocht je zaad willen lezen als alleen maar erfgenaam, dan staat erbij, ja, maar het komt uit uw lijf voort. Het is dus wel degelijk een kwestie van biologische afstamming. Zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Bevestigen is een beetje zwak in het moderne Nederlands. Vastmaken. En die zal mijn naam een huis bouwen. Die zal voor mij een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks. Die term kwamen we al tegen. En dat betekent dus gewoon troon. Ik zal de stoel zijns koninkrijks vastmaken tot in eeuwigheid. Zodat de Heer zegt: ik bouw voor jou een huis. En je eerste nakomeling, die zal voor mij een huis bouwen. En ik zal hem zijn tot vader. Dat wil zeggen, God beschouwt hem als zijn eigen zoon. en hij zal mij zijn tot zoon. Let op dat het gaat over een zoon van David, waarvan God zegt, hij zal mij tot zoon zijn. Dat is het antwoord op de vraag die de Heer Jezus aan zijn tijdgenoten stelde. Wie is de Christus, wiens zoon is hij? En toen zeiden zij, de zoon van David. En toen zeiden zij, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer, als hij zijn zoon is? En het antwoord is, de zoon van David is de zoon van God. En daarom toch Davids Heer. En hoe weten we dat? Nou, omdat het staat in 2 Samuel 7. Moeilijker mag je niet wezen. Heb je dat? En in het Nieuwe Testament lees je dan hoe de zoon van David tot zoon van God is gesteld geworden. Dat is de inhoud van de evangelieprediking, lees het maar na in Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat zijn meer dan 2 stammen overigens, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En Paulus schrijft in Handelingen 13, God heeft hem opgewekt uit de dood en hem gezet aan zijn rechterhand. De zoon van David, met de gewisse zegeningen van David, die gesteld is tot zoon van God. En het wordt het Nieuwe Testament vele malen herhaald. Helaas, ik denk niet dat ik eraan toe kom, maar ik heb wel een lijstje van een stuk of 20 schriftplaatsen waar het staat. En dat is lang niet volledig. Maar voor de zenuwen neem ik altijd die lijstjes mee, hè. Als ik dan helemaal niks meer weet, ga ik gewoon schriftplaatsen opzommen. Nee, dat is heel nuttig. Dat is de enige echte goede manier van bijbelstudie. Echt wel. Maar vooruit. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Erfgenaam dus. En daar gaat het om. En daarna komt er iets ingewikkelds waar altijd de discussie in blijft steken, zodat je nooit meer bij het onderwerp terugkomt. Met andere woorden, dat wil ik nou maar niet doen. Maar het punt is, dat er staat meteen, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden, met plagende mensenkinderen straffen. En dan is altijd de vraag, is dit dan op Christus van toepassing of niet? Dat kan dan toch eigenlijk niet. En mijn antwoord is, dat kan heel goed, maar ik moet u nog veel meer vertellen. Het heeft 2 verschillende kanten. De een is dat uiteindelijk gesproken wordt over de Messias. Dat is goed te bewijzen omdat de Bijbel er zelf op teruggrijpt. Ook het Nieuwe Testament grijpt een paar keer terug naar deze teksten. 2 Samuel 7. Maar niettemin is uit de Bijbel ook met groot gemak aan te tonen dat deze uitdrukkingen op Salomo van toepassing zijn. En daarna op zijn zoon Rehabiam. En zo verder de hele lijn van erfgenamen van de Davidische troon langs. Daar heb ik een heel A4'tje vol van, bij me, 1,5 A4'tje, van schriftplaatsen waaruit dat blijkt. Dat wil zeggen, gaat dubbel op. Mocht u die te moeilijk vinden, mooi, dan heb ik er nog één voor u. Want zo doen we dat altijd. Want je bent maar zo niet klaar met je Bijbel bestuderen. Teruggrijpend op Abraham. God deed een belofte aan Abraham en zijn zaad. Paulus' commentaar erop is, er staat van zijn zaad enkelvoud als van één, namelijk Christus. Dat is Galaten hoofdstuk 3. Niettemin is heel makkelijk aantoonbaar uit de Bijbel zelf dat de uitdrukking zaad weliswaar in het enkelvoud staat, maar dat het niet uitsluit dat het over een meervoud gaat. Bij ons in het Nederlands ook. Zaad, dat kun je wel een hele aardappelzak van vol hebben. Een zaadzak leek me nou weer niet zo'n geschikt woord daarvoor. Maar goed, dus die schrappen we dan weer. Maar dan kun je een hele zak, en dat noemen we het nog steeds zaad. Toch? En in de Bijbel kun je dat ook zien, want er zijn schriftplaatsen genoeg waaruit blijkt dat de uitdrukking zaad van Abraham wel degelijk van toepassing is op het hele volk Israël. Het is beide waar. En dat moet je leren. En dat is hier ook zo. Zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, ik zal zijn koninkrijk vastmaken, die zal mijn naam een huis bouwen, ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ja, Dat slaat op elke koning uit het huis van David eigenlijk. Alleen staat erbij, maar als je misdoet, en dan zal ik hem met mensen roeden en met plagen de mensenkinderen straffen. Dat is heel wat koningen uit het huis van David ook daadwerkelijk overkomen. Bovendien, dat was zelfs de vloek die op het huis van David rustte. De Heer zei, het zwaard zal niet wijken van uw huis. Dat was na de affaire met Batseba. Terwijl notabene uit die affaire Salomo geboren werd, die hem op de troon opvolgde. Nog sterker, oh ja, terwijl uit diezelfde relatie met Batseba Nathan geboren werd, waar de Heer rechtstreeks van afstamde. Daar heb ik het nog niet over gehad met u, maar die moet u nog even te goed houden. Omdat het van die moeilijke schriftgedeelten zijn dan. Maar wat we hier vinden is een belofte omtrent de continuïteit van het Davidische koningshuis. Heb je dat? Ja, ik wil het er niet over hebben, maar wat is eigenlijk de oudste monarchie in de wereld? Nou, hebben we dat gehad. Hè? De oudste monarchie, dat weet iedereen toch? Hè? Ja. Het Engelse, het Britse, of hoe je dat maar zegt. Ja, dat is ook inderdaad zo. En trek zelf je conclusies maar. Heb ik u ook niet verteld, ik heb Genesis 49 weggeslagen. U weet hoe Genesis 49 begint, kijkt u het maar eens na. Er staat dat Jacob verzamelde zijn zonen, hetgeen ik op zichzelf als een profetie beschouw, dat namelijk die stammen van Israël ooit verzameld zouden worden. Maar goed, dat hoef je niet zo te lezen zoals ik, maar ik denk dat het ook inhoudt. In elk geval, dat is gebeurd. Maar daarna staat er, en dan zal ik u vertellen wat u wedervaren zal. En weet ik niet uit mijn hoofd wat er staat in de Statenvertaling. Ik weet alleen dat het niet goed vertaald is. Er staat in de navolgende dagen, ja, dat was hem. Maar dat is niet goed vertaald. Als de vertalers consistent geweest waren, dan hadden ze concordant, maar goed. Als ze consequent geweest waren, hadden ze netjes vertaald, zoals het moet, hetgeen u wedervaren zal in de laatste dagen. Genesis 49 beperkt zich tot de laatste dagen. De laatste dagen in de Bijbel zijn begonnen bij de eerste komst van Christus. Wij leven al 2000 jaar in de laatste dagen. En over die dagen wordt gezegd, de scepter, nou ben ik er echt, hè? Over die dagen wordt gezegd, de scepter zal van Juda niet wijken. Ja, ik weet het, ja. Sommige vertalingen hebben dat, maar het is vanzelfsprekend. Dat is wat het betekent, de laatste dagen. De vaste uitdrukking voor de eindtijd. Daar gaat het over. En daarvan staat dus over Juda, de scepter zal van Juda niet wijken. En wij kijken ons heen en zeggen, het is toch geen koning uit Juda vandaag? En de Bijbel zegt, de scepter zal van Juda niet wijken. Ook niet na, juist niet na de eerste komst van Christus, want toen zijn we echt het spoorbijster geraakt. We hadden nog een spoor dat liep tot de Heer Jezus zelf, en toen hield het op. Helemaal. De troon zelf was trouwens al 600 jaar weg inmiddels, hè? Uit Jeruzalem. Sinds de Babylonische overvoering heet dat. Maar er staat uitdrukkelijk in Genesis 49, over de laatste dagen, de scepter zal van Juda niet wijken. En waarom zou je het zo negatief formuleren? De scepter zal van Juda niet wijken. Nou ja, omdat het er in het algemeen zo uitziet alsof die scepter wel van Juda geweken is. Huh? Waarom zei de Heer, zie ik ben met u tot alle dagen tot aan de verlijning der eeuw? Omdat het er zo zou uitzien alsof de Heer wel van hen geweken was. Maar hij zei, nee, ik ben met u. Alleen je zult me niet zien. Enzovoort. Nou goed. Met andere woorden, ook in onze dagen moet er een koning zijn uit David. En dus iets breder uit Juda. Waarom ook niet? Er zijn zoveel Joden verstrooid geworden in de wereld. En ook lui die helemaal niet Joden heten, maar niet meer van Juda afstammen. Die begrijp u toch ook? Wat Joden heet, stamt uit de twee stammen van Israël, uit de twee stammen rijk. Maar er waren ook afstammelingen van Juda die deel uitmaakten van het tienstammenrijk, omdat ze daar onder leefden. En dan heb je nog de categorie die al lang geëmigreerd was. Want dat is nogal een vaste gewoonte geweest van Israël, om te emigreren. Op zoek naar levensruimte, om zo te zeggen. Heb je hem allemaal nog? Nou goed, en dan het 2 Samuel 7. Het gaat over die lijn. En wat wij vinden is dat de belofte van God met betrekking tot het koningschap van het huis van David, die is onvoorwaardelijk. Later staat dat er ook, maar ter wille van mijn knecht David. En, want God had belofte gedaan aan David, hier namelijk. En God hield er zich aan. Dat betekent niet dat iemand op de troon van David kon doen wat hij wil zonder iets van God te vrezen, om zo te zeggen. Want God had gezegd, maar als je niet deugt daar op die troon, dan haal ik je eraf. En dan zet ik een andere erop. En dat is wat gebeurt. Dus voor zover het voorwaardelijk was, lag de voorwaarde bij het individu. Maar daarnaast was het niet voorwaardelijk. God zei, ik zal dat koninkrijk continueren. En dat is wat hij gedaan heeft. Ook toen hij het koningschap over Israël aan Jerobeam gaf, uit Efraïm. Toen zei de Heer, ja, maar ik kan je de stam van Juda niet geven. Want ik heb aan David beloofd. En bovendien, ik heb aan David beloofd altijd iemand uit zijn zaad op de troon over Israël. Dus ik moet ook nog iets van een andere stam minstens meegeven. Met Rehabiam en met Juda. En dus kreeg Juda de stam van Benjamin mee. Hebben jullie die nog? Dus ik zeg het nu wat kort, maar het staat allemaal in de Bijbel. Tamelijk uitgebreid hoor, en met grote nadruk. Nou, en daarna lees ik hier nog. Vers 16, doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk zal bestendig zijn tot in eeuwigheid. Voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden, naar dit ganse gezicht, al zo sprak Nathan tot David. Hier staat duidelijk, en daar hebben de commentatoren ook geen twijfel over hoor. Hier staat duidelijk dat God die troon van David, dat koninklijk huis van David zou continueren de eeuwen door. Alleen sommigen hebben gedacht dat dat voltooid is geworden bij de Heer Jezus Christus. En dat was dan het einde van het verhaal. En dat is niet zo. Het is enigszins gecompliceerder. Bovendien, de Heer Jezus heeft een troon, maar dat is niet die van David. Niet overdrachtelijk en niet letterlijk. Nee, het is een troon in de hemel. Van God die zegt, hij zal mij tot zoon zijn. Hij zal op mijn troon zitten. Het staat ook van de Heer Jezus dat hij zit in de troon zijns vaders. En dat is met een hoofdletter. Dat is God. En de troon van David, daarvan staat, ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Staat bij zijn geboorte. Maar dat moet nog gebeuren, want die staat officieel in Jeruzalem. Tenminste, daar hoort hij thuis. En na enige omzwervingen zal hij daar ook terugkeren. Toen vroeg iemand, bedoel je dat letterlijk? En dan zeg ik, nou, daar had ik niet aan gedacht, maar ik denk het wel, ja. Letterlijk. Hè? Zo'n troon is ook maar een steen eigenlijk. Dus toen maar weer. Hè? Nou ja, we hebben het er nog eens over. De vraag kan ook nog zijn, hoe heeft David deze belofte dan opgevat? Nou, daar kan je meteen verder lezen. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des Heren en zeide, ik denk dus dat hij inging in de, nou ja, waar het maar was, waar de ark stond, hè? De ark der getuigenis, u weet wel, van de tabernakel of wat er van over was. Hij ging in voor het aangezicht des Heren en zei, wie ben ik, Heren, dat ik dit doen mag? Oh nee, dat was koningin Juliana in 1948. Waar zou ze dat vandaan gehaald hebben? Nou, hier staat het letterlijk, hè? En ik zeg altijd, zo'n figuur weet op zo'n moment precies wat hij zegt. En er worden de woorden op een goudschaaltje gewogen. En ik ben er zeker van dat ze dat gewoon hier uit 2 Samuel 7 gehaald heeft. Ja. Wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis? Let op, wat is mijn huis? Dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt. Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren. Maar gij hebt, dat wil zeggen, tot op heden is dit nog klein. Dat wil zeggen, het was alleen maar David. Tot op heden, op die troon. Hij zegt, maar gij hebt ook over het huis uws knecht gesproken, tot verre heen. Dat wil zeggen, niet alleen betrof het hem persoonlijk, dat is dan nog klein. Maar God heeft meteen gesproken over zijn huis, zijn afstammelingen dus, tot in lengte van jaren, tot verre heen. Dat kun je rustig zeggen, tot en met de eeuwigheid. Dat kan niet natuurlijk, tot en met, maar... voor altijd. En dit naar de wet, het onderwijs der mensen, heren, heren. Dat wil zeggen, die menselijke traditie van erfopvolging enzovoort wordt inderdaad op David en zijn huis toegepast. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, heren, om uw woords willen naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, heren God, want er is niemand gelijk gij, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Leest u het hoofdstuk maar door. Het moet duidelijk zijn hoe David het opvat en hij had gelijk. En afgezien daarvan, die beloften worden in de volgende generaties in de Bijbel zelf inderdaad van toepassing geacht. Dat wil zeggen, dan staat er gewoon dat het was op grond van de beloften die God aan David gedaan had. Met betrekking tot de continuering van het koninkrijk. Dat het koninkrijk van David in 587 officieel in Jeruzalem beëindigd werd. Ja, dat mogen dan zo zijn. Maar dan zeg ik nou nu maar even, dat kun je allemaal lezen in Jeremia, maar je leest daar nog wel wat meer in Jeremia. En er zijn zelfs dingen in Jeremia die je niet leest. Ik bedoel dit, die opengelaten worden. In ieder geval, er waren in de dagen van Jeremia valse profeten in Jeruzalem en die zeiden, nee, God heeft beloften gedaan aan het huis van David en aan Jeruzalem, de troon van David die bevestigd zal worden. Ons kan niks gebeuren. En misschien komen die Babyloniërs, maar ons land en onze troon blijft bestaan. En Jeremia zei, nou, dat kan wel zijn dat de Heer dat beloofd heeft, maar de Heer heeft tegen mij gezegd dat hij een einde eraan gaat maken. Heb u dat? Dus Jeremia. In de dagen van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel uiteindelijk door Nebukadnezar. Maar in Jeremia, ik ga er even snel naartoe. In Jeremia lezen wij in ieder geval, en die vind ik eigenlijk heel aardig in Jeremia. Even kijken waar dat precies staat. In Jeremia 33 lezen wij daarover. En onthoud nog wat over gaat. In die dagen kwam er een eind aan die troon in Jeruzalem. En juist dan verwijst de profeet naar de beloften die God gedaan heeft. Zo van, hier verdwijnt die troon, maar God komt niet terug op zijn beloften. Hij houdt er zich aan. En de enige optie die je overhoudt is dus dat die troon weliswaar uit Jeruzalem verdwenen is, maar dan moet hij ergens anders geplaatst zijn. En dan vraagt u weer, bedoel u dat letterlijk? En dan zeg ik, nou, daar had ik nog niet aan gedacht, want ik vind het ook eigenlijk niet belangrijk. Maar ik denk het wel, ja. En daarna is de vraag, maar wie zou die troon dan verplaatst hebben? En dan zeg ik, nou, dat is makkelijk. Het is makkelijk, want Jeremia wandelt op zijn akkertje, op zijn gemak. Wandelt hij van de bladzijde van de Bijbel af in gezelschap van enig koninklijk zaad. En wat denk je wat iemand met koninklijk zaad gaat doen? Onder het motto, een zaaier Ja. Ik zie mensen kijken van waar heeft hij het over? Nooit gehoord bij Bijbelse geschiedenis. Jeremia verdwijnt uit het land nadat het verwoest is geworden. En hij neemt een meervoud dochters van de laatste koning mee, van Zedekia. En hij verdwijnt naar Egypte en daarna hoor je er in de Bijbel niks meer van. Hij verdwijnt met twee prinsessen, zal ik maar zeggen. Koninklijk zaad heet dat. En bovendien nog met de opdracht dat hij ook nog ergens koninkrijken moet gaan planten. Want het was hem gezegd dat hij zou doen. Staat in Jeremia 1. Dus als je goed opgelet hebt, het boek goed gevolgd hebt, dan weet je wat hij ging doen. Een koninkrijk planten. Had hij dan een plantje bij zich? Ja, een stekkie. Maar die heb ik van Ezechiël geleerd, want er staat in Ezechiël 17. Een stekkie, de opperste twijgen uit die grote ceder. Die geplant zouden worden ergens ver weg. En die tot een grote boom zouden worden. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Kortom, de troon is uit Jeruzalem overgeplaatst van de twee stammen naar de 10 stammen van Israël. Waar ze ook waren in die dagen. Dat is, en op de bladzijde van de geschiedenis vind je de man dus ook gewoon terug. Jeremia. En die dochters van de koning enzovoorts. Maar dat is nou mijn onderwerp niet. Niet echt. Maar wat ik u wel wil lezen is Jeremia 33. Jeremia in de dagen waarin een einde kwam aan het koninkrijk uit Juda, uit David in Jeruzalem. En dan moet hij zeggen, vers 17 van Jeremia 33. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man, gewoon een mens, die op de troon van het huis Israëls zit. En de term huis Israëls bij Jeremia in Juda is sowieso de aanduiding van de 10 stammen van Israël. Want dat heet het huis Israëls en zij waren het huis van Juda. En hoewel wij er wat meer moeite mee hebben, omdat we er verder van afstaan, moeten zij toch meteen gedacht hebben, als ze tenminste serieus geluisterd hebben, moeten meteen gedacht hebben dat er dus iemand uit David koningschap zou hebben over de 10 stammen van Israël. In hun ballingschap dus. De lijn gaat gewoon door. En dat is wat Jeremia moest doen. Koninkrijken bouwen. Nog een keer. Alzo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Dat is toch duidelijk? En daar werd het afgesneden. Maar niettemin, iemand zou David opvolgen, uit die lijn ook, uit dat erfrecht, en hij zou koning zijn. Maar niet in Jeruzalem over Juda. En dus ergens anders over Israël. En dat is precies wat er gebeurd is en wat beloofd was. En de aardigheid is dat dit soort dingen worden in het Nieuwe Testament aangehaald. Uit Jeremia, ook in Romeinen 9 en 10 en 11. Jongens, er wordt het aangehaald over Jeremia bij die pottenbakken en een vat dat ter onere wordt en uit diezelfde klomp leem toch een vat ter ere enzovoorts. En ons ontgaan die dingen volkomen gewoonlijk, omdat we maar de helft van het verhaal lezen. Want waar het over gaat is eigenlijk dat terwijl het oordeel komt over Juda, dat op hetzelfde moment een ander vat gebouwd wordt, namelijk Israël. De 10 stammen in hun ballingschap. Dat is wat er gebeurde in de dagen van Jeremia met betrekking tot het Davidische huis dat gecontinueerd werd. En hetzelfde plaatje, hetzelfde beeld, dezelfde profetie wordt door Paulus toegepast op de dagen van het Nieuwe Verbond, waarin de zaligmaker, de echte definitieve afstammeling en erfgenaam uit Davids huis, waarin de zaligmaker, de Messias, de zoon van David, door het Joodse volk wordt verworpen, met als resultaat dat die zaligheid en die zaligmaker gebracht wordt naar het buitenland, namelijk naar de 10 stammen in de verstrooiing. Op dezelfde route. Dat is niet nieuw. ene is een voorbeeld van het ander en ook een vooruitgrijpen van het ander. En toen de zaligheid dus naar die tien stammen ging in onze dagen, was dat niet anders dan wat in de dagen van Jeremia gebeurde met betrekking tot het Davidische koningschap dat gecontinueerd zal worden. Het herhaalt zich. Daar kun je niet onderuit, dat zijn gewoon Bijbelse gegevens. Heb je dat? Het wordt gecontinueerd en de Bijbel zegt het met grote nadruk. Wij hebben niet het recht om te zeggen, er is een eind aangekomen. En we hebben ook niet het recht te zeggen, ja, maar de Heer Jezus zit op de troon van David en die troon staat nu in de hemel. Dat is gewoon menselijke redenering, maar het is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat die troon van David alsnog zal gegeven worden aan degene die daarop recht heeft. Met dank aan Ezechiël uit dezelfde tijd. Ezechiël 21 is het, meen ik. Nadat die troon een paar keer verhuisd zou zijn. 3 keer staat er trouwens bij. En uiteindelijk gegeven worden aan de Heer zelf. En dat is in zijn wederkomst. Maar u weet, de veruit grootste deel van het christendom weet niets over een wederkomst van Christus om hier op aarde een troon te zetten, letterlijk of overdrachtelijk, in Jeruzalem. Om Israël te verzamelen. Nee, niet maar de Joden, Israël te verzamelen en van daaruit een Israëlitisch wereldrijk te bouwen. Dat dan toch minstens een jaartje of 1000 nog zal bestaan. Heb je dat nog? Maar het is niet anders dan de uitwerking, de vervulling van de profetieën uit het Oude Testament. Of beter nog van de beloften die God gedaan heeft. Met grote nadruk reeds aan Juda, de scepter zal niet wijken. En in laatste instantie aan Jeremia. Er zal altijd iemand uit David koning zijn over Israël. En onderweg wordt het in de loop van de geschiedenis nog menigmaal herhaald. Het heeft wat, er zitten wat haken en ogen aan. Maar ik denk dat ik nou ook voldoende geïllustreerd heb die gedachte, dat God inderdaad het een en ander split, zodat als het aan de ene kant misgaat, heeft hij altijd de andere kant nog. En hier, als je hier loopt iets fout, bijvoorbeeld bij de Joden, bij de twee stammen, dan gaat het verder bij de 10 stammen. En andersom trouwens ook. Het ging fout bij de 10 stammen in het verleden. En toen ging het verhaal verder via de 2 stammen. Het herhaalt zich gewoon, die gedachtegang. Dat zijn die 2 lijnen die gevolgd worden, die naast elkaar staan. Vandaar die 2 lingen in de Bijbel en vandaar die elke keer dat het 2 zijn en dat ze verwisseld worden. Omdat het in de loop van de geschiedenis zou gebeuren. Heb je dat nog? En ik moet dringend stoppen, maar ik kan nog net even zeggen, voor ik het vergeet. Die kwestie van Juda met die 2 zonen, Zera en Peres. Wel, ik moet u zeggen dat David stamt uit Peres. De Breuk heette die. Maar het was het handje van Zera dat het eerst uitkwam en dat het koortje omging. Weet u nog? En de aardigheid is dat daar 2 koninklijke lijnen uit voortgekomen zijn. Die van Peres, die steekt de kop op bij David en zo verder. Maar die van Zera, die steekt de kop op in Ierland. Daar is het koortje gebleven. Het is nog steeds, ik meen dat, misschien vergis ik mij nu, want ik wil het er helemaal niet over. Maar goed, je vindt het nog steeds in het stadswapen van Dublin, als ik me goed herinner. Noord-Ierland. Hè? Het kan ook zijn van Ulster, maar het is Noord-Ierland. Het is Noord-Ierland. Ulster, ja, dat is beter. Ja. Het wapen van Ulster, ja. Dat is dat handje in het wapen, zo'n handje met het rode koordje eraan. Niet dat het wat bewijst, maar het illustreert nog steeds. En dat deed het altijd al. Iets illustreren. De bloedlijn, weet u nog? En de aardigheid is dat die 2 dochters van Zedekia, de laatste koning uit Jeruzalem, uit huis van David meegegaan zijn naar Europa. En de ene is in Spanje achtergebleven bij de Iberiërs en daar getrouwd met de plaatselijke opperhoofd, koning weet ik veel. Er is minder over bekend, maar de laatste is meegegaan naar Ierland en is daar getrouwd met Iocheet. Even een paar namen, maar het wil me nou niet te binnen schieten, het kan me ook niet zoveel schelen. Is daar getrouwd met de plaatselijke vorst. En dat wordt geacht de basis te zijn van het Britse koningshuis tot in onze dagen. En de geslachtslijn wordt ook helemaal gevolgd. Enzovoort. En het aardige is, u kent de dochteren van Zelafiat? Dan heb je wat gemist, als je die niet kent. Aardige dochters. Die U weet wel. Er waren geen zonen van Salafiot, alleen maar dochters. En toen gingen naar Mozes en die zeiden, dan komen we straks in het land. Maar bij zijn dochters, dus krijgen wij nou een erfenis? Want anders sterft de lijn van onze vader uit. Die heeft dan geen erfenis in het beloofde land. En toen zei Mozes, ga maar even zitten, ik ga het even vragen. Dus Mozes ging het even vragen en kwam weer terug. En die zei, het is zo gelegen dat de zogeheten erfdochters, ik dacht dat het een Bijbelse term was, dat is het ook, maar hij komt bij ons ook voor, erfdochters. Het is een juridische term, heb ik achteraf gezien. Maar er wordt geregeld dat de erfdochters erven wel, dat wil zeggen die grote dingen, onroerend goed, en dat is inclusief eventueel koningschap en wat het maar was. Ze kunnen erven, maar alleen als ze trouwen met een man binnen hun eigen stam. En dan komt de erfenis aan die man, via de vrouw. Maar die vrouw moet dan trouwen binnen haar stam. Het idee van die dochters van Zedekia is dat ze in Ierland getrouwd zijn. Nee, de laatste dochter in Ierland, Tara. Getrouwd is in Ierland met iemand uit haar eigen stam. Maar ja, van geslachtslijnen terug. Namelijk uit Zera. En zij was uit Peres. En die zijn bij elkaar gekomen in meer dan één opzicht. En daar is nageslacht uitverwekt en dat is de basis van het Britse koninklijk huis, om zo te zeggen. En dat betekent dat het ook niet meer uitmaakt of Zera of Peres het eerstgeboorterecht kreeg, want ze zijn gewoon weer bij elkaar gekomen. Heb u die? Het is de enige zinnige, het lijkt vergezocht, maar het is de enige zinnige verklaring voor die merkwaardige bevalling van een tweeling waarin de eerste uit en dan weer terugtrekt en dan komt de andere en dan de eerste. En je blijft na dat hoofdstuk zitten met de vraag, maar wie was nou de eerste? Die van het haantje of die andere? Het maakt niet uit omdat ze bij elkaar gekomen zijn. En daar gaat het om. Het is één lijn geworden en de scepter week dus niet en is bij Juda en bij David gebleven. Heb je dat nog? Meer daarover, nou niet over deze, maar in de volgende fase dan, meer daarover na de pauze.